volmaakt geordend overal, een raadsel voor de mensen. Dit wonder spreekt van God alleen. In hem zijn alle dingen één. Wie wordt niet stil van hoe God stelt zijn liefde maar met geven. Van hoe hij zoekt en vindt en helpt wie achter zijn gebleven. Glorieus en zonder adem. Van hoe hij zo de macht verwierf als koning van genade. De dood verslikt zich in zijn naam. De zon van
door storm. schuld zit diep. U kunt er bij. U vergeeft en reinigt mij. Waar u bent, daar ben ik vrij. Woon in mij en heilig mij. O mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. U pleit voor mij, u spreekt. De weg naar u als verleiding mij omgeeft.
Goedemorgen allemaal hier in de kerk, mensen thuis. Fijn dat jullie kijken. Ik heb een hele lange lijst, dus hou je vast. Aanstaande zaterdag 18 september is de startdag van de kerk. We gaan klootschieten en de route die begint bij de familie Penninga en die gaat naar de familie Van der Velde op Heerenburen. Het begint om 2:30. Zonder opgave kun je aanhaken, maar het is wel makkelijk om je even op te geven, even voor de teams en dat soort dingen. Halverwege het parcours is een picknickplek om even wat bij te tanken. En aan het eind van de route bij de familie Velde is een barbecue. Het begint om 5:30 ongeveer. Deelname is gratis, maar opgave is handig in verband met de catering. Opgave kan voor aanstaande donderdag bij Harma Penninga of Elko Bos. En deze informatie staat ook in het aflopend kerkblad, kun je teruglezen. Op zondag 26 september, dan gaat de jeugdvereniging weer van start, de 16-plus vereniging. We gaan het dit jaar iets anders doen. Op een manier hopen wij dat het nog iets beter bij elk individu past. Je mag op de startdag zelf kiezen bij welk groepje je gaat. We hebben een aantal leiders, koppels. Dus zorg ervoor dat je erbij bent op de startdag. Dan kun je een eerste en een tweede keuze maken. En dan gaan we kijken hoe het uitkomt. De startdag start op 7:30 avonds op zondag. En ik zal wel even iets meer uitleg geven over wat de verschillende groepjes gaan doen. Harma en Jolien die gaan een cursus geven over bidden. Bij Boudewijn en Tine wordt elke keer wel een spel gespeeld, dus om op een informele sfeer over het geloof te praten. Als je meer een doener bent, zou je bij Frank en Jessie kunnen aansluiten. Ze gaan hun handen uit de mouwen steken om het geloof wat meer praktisch te maken. Als je niet zo van het boekje bent, maar je bent wel geïnteresseerd in goede gesprekken, dan ben je welkom bij Anko en Suzanne. Ga je liever gewoon gezellig praten met elkaar en misschien een drankje drinken samen? Dan kun je aansluiten bij Hagen en Johan Reitsma. En als laatste hebben we nog een vacature. Maar Wendy is van plan om iets creatiefs te gaan doen. En op die manier het geloof te gaan vormgeven. En ook op die manier erover te gaan praten. Maar Wendy, wij zoeken eigenlijk nog iemand erbij om bij Wendy aan te sluiten. Dus als je enthousiast bent en misschien een heel klein beetje creatief, meld je aan. Bij Harma zit in de organisatie dit jaar, Jessie en ikzelf ook. Dus geef je op en dan komt het goed. En als je niet bij de startdag kan zijn, dan verwachten we eigenlijk ook een afmelding. We gaan ervan uit dat we heel veel mensen hebben, dus dat gaat vast goed komen. De vereniging is eens per 3 weken op zondag. En we zijn nog aan het kijken. Wij zouden zelf als organisatie van de vereniging heel graag de SOS tussendoor open willen hebben. Voor de jeugd, maar eigenlijk ook voor iedereen in de kerk. Maar dat moeten we even kijken of het allemaal gaat lukken met de coronaregels en ook met de SOS-commissie. Maar dat is wel iets wat we heel graag willen. Een beetje de leefbaarheid opkrikken naar de hele gebeuren van het afgelopen jaar. Dat eigenlijk wat betreft de opstart van het nieuwe seizoen. Vanmorgen gaat onze eigen dominee voor, Jan Rozemuller. We hebben vanmorgen een voorlezer voor het eerst weer. Inge Noorder, hartstikke fijn. Vanmiddag is de kerkdienst in Enumatil. Die begint om 2:30 met de voorganger dominee J. van der Wal. Aanstaande dinsdag 14 september vergadert het Moderamen om 8:15. En de collecte vanmorgen is voor de kerk. Ik wens jullie een fijne kerkdienst.
Goedemorgen allemaal, jullie hier in de kerk, iedereen die thuis de dienst meemaakt. Mooie dingen worden alweer afgekondigd, activiteiten voor de komende tijd. We zullen in deze dienst stilstaan bij het thema genade beleven. Genade is natuurlijk een heel bekend woord in de kerk. En we weten het allemaal dat je leeft uit genade en dat weten is nog wat anders dan dat te beleven. Nou, daarover zal het dan gaan in de dienst van morgen. We zullen zometeen eerst een voorlied zingen. Een eerste lied voorafgaand aan Votum en Zegengroet. Dat is liedboek 273, vers 1 tot 5. Daarna volgen Votum en Groet. En daarna zingen we Psalm 93, vers 1, 2 en 3. Dus eerst de voorzang. We zongen net dat God het schip van de kerk draagt en stuurt en leidt. En dat beleiden we nu ook in aan het begin van deze dienst, dat we alles van God verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is en blijft aan wat hij begon. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Zullen we samen gaan bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij zo u mogen kennen als een groot God die regeert. Door u staat de wereld vast, door u weten we ook dat het goed komt, omdat u de God bent die blijft doorgaan met uw plannen. Uw plannen met deze wereld, maar ook uw plannen met ons. En Heere God, geef ons steeds weer vertrouwen dat u de God bent die regeert en de God die doorgaat met uw plannen, ja, ook met ons. Dat vertrouwen, dat kan soms ook wel eens wat verder weg zijn bij ons, omdat we dat niet altijd zo beleven. Het leven gaat gewoon zijn gang en we zien uw hand daar niet altijd in. En dank u wel dat u ons daarom ook nu weer samenroept om ons daar weer bij te bepalen. Dat u de God bent die regeert, die ons leven leidt. De God ook die ons genadig is, want daar zullen we in het bijzonder bij stilstaan. En dank u wel dat dat zo is, dat we steeds weer genade mogen ontvangen. En we bidden nu ook weer om uw genade. Ook als we denken aan dingen die in ons leven niet goed zijn geweest, ook de afgelopen week, Heere God, wees ons genadig. Doe het weer weg wat niet goed is geweest. En geef dat uw genade ons ook steeds weer raken mag. In het bijzonder ook als we in deze dienst daar bij stilstaan. Dank u wel dat we hier met elkaar mogen zijn en ook thuis verbonden zijn. Dat ook allerlei dingen weer beginnen in het kerkelijk seizoen. In de afkondigingen konden we daar dingen van horen. En wilt u dat zegenen, de startdag, maar ook het jeugdwerk dat weer begint. En Heere God, geef dat het komend seizoen ook weer een goed seizoen mag zijn. Als het kan ook weer met meer mogelijkheden, nu al is dat zo, geeft dat dat zo blijft of nog meer wordt. En wilt u daardoorheen met ons bezig zijn door uw Heilige Geest? Geef ons uw geest in al die dingen die we doen, in heel ons leven en ook in deze dienst. Verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Dan is er even een kindermoment. Ik wil even wat vertellen aan de kinderen. Jongens en meisjes, ik wil jullie iets vertellen. Een beetje misschien een gek verhaal, maar er was eens een keer een jongetje van 3 die keizer werd van China. De laatste keizer van China. Hier zien we een plaatje, dat is niet echt dat jongetje, er is ook een film van gemaakt. Maar de keizer van China was 3 jaar toen die keizer werd. Dat is apart, hè? En weet je wat er een keer gebeurde? Stel je voor dat die jongen, hij is 3 jaar, stout was. Jongetjes van 3 zijn wel eens stout. Maar moest hij dan straf krijgen? Je kan een keizer niet zo goed straf geven. Maar hoe moet het dan als dat jongetje stout was? Weten jullie wat dan gebeurde als hij stout was? Dan werd een knecht, een dienaar, werd gestraft. En dat vond de jongen wel leuk. Dus in die film zie je bijvoorbeeld dat ook wel eens. Weet je wat ook wel eens gebeurde? Dan was er een hele kostbare vaas. En die gooide die kapot op de grond. Dat was die stout. En dan ging iemand, een knecht die daarbij stond, ging die slaan. Nou, dat is natuurlijk gek. Dat zou heel oneerlijk zijn als dat bij ons gebeurt. Als jij stout bent en jouw broertje of zusje wordt gestraft, dan zegt je vader tegen je broertje van, nou, ga jij maar naar boven. Dan zegt dat broertje, hallo, hij deed het. Het is oneerlijk. Maar zoiets gebeurt met ons eigenlijk ook. Als jij stout bent, wordt iemand anders gestraft. Want als wij dingen fout doen, dan verdienen wij straf van God ook. Want God zegt, ja, maar ik kan er niet tegen verkeerde dingen. Maar God zegt, ik wil jou niet straffen, ik ga mijn zoon straffen. Dus zeg maar, de koning wordt gestraft voor ons. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En dat is genade, dat is waar het in deze dienst over gaat. Genade, dat betekent, God is ons genadig. Dat betekent, wij krijgen niet wat wij verdienen, wij krijgen geen straf. Maar we krijgen wel wat we niet verdienen, namelijk dat God voor ons zorgt. En ons lief heeft. En dat is iets heel bijzonders waar je steeds verwonderd over kan zijn. Dat God ons genadig wil zijn. Nou, dat is waar het in deze dienst over gaat. En daar gaan we nu ook over lezen in de Bijbel. Matthäus 19, vers 27 tot hoofdstuk 20, vers 16. Dat gaat ook over genade. En Inge die zal het dus voor ons lezen.
Matthäus 27. Daarop vroeg Petrus, wij hebben alles achtergelaten en zijn u nu gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op de troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broeders of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 100-voudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Veel eerste zullen de laatste zijn en vele laatste zullen de eerste zijn. Het is met het koninkrijk van hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. Hij zei hun: gaan ook jullie maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben 1 uur gewerkt en u behandelt en net zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen ten antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari? Neem dan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatste.
We zullen over de goedheid van God nu ook gaan zingen. Loof de Heer, want Hij is goed. Psalm 136, 1, 18, 19, 20, 21.
Thank you.
Genade zo oneindig groot, dat zullen we zo meteen naar de preek zingen. Opwekking 428. Ja, heel bekende taal voor ons. Je moet leven van genade. Je hebt het zelf niet verdiend. En er zit nog wel verschil, ik zei het ook al aan het begin van de dienst, tussen dat weten met je hoofd en dat ook echt beleven. He, dat je moet leven van genade. Beleef jij dat altijd zo? En als je dat beleeft, dat je moet leven van genade, dan geloof ik dat dat een grote kracht is in je leven. Dat daar kracht van uitgaat. En zolang je je niet overgeeft aan genade, of op momenten dat dat niet lukt, als je denkt dat je zelf nog wel heel wat bent, dan mis je die kracht van de doorwerking van Gods genade in je leven. En dat is wat Jezus bedoelt met die uitspraak. Zo zullen veel laatsten de eersten zijn en veel eersten de laatsten. Als je het beseft en beleeft dat jij zelf niets in handen hebt, dat je het helemaal moet hebben van Gods genade, dan ben je de eerste in Gods koninkrijk. Ja, ben jij er altijd goed in, leven uit genade? Lukt dat altijd zo? Bij mijzelf soms wel, maar soms ook wel wat minder. Soms dan denk ik daar niet zoveel over na. Het is inderdaad vrij bekend. Je moet leven uit genade. Soms sta je daar te weinig bij stil. En soms is het toch ook zo, bij mij tenminste wel, dat je als je naar iemand anders kijkt, dan denkt van, dat is er ook eentje, hè? En dan voel je jezelf daar een beetje boven verheven. En op dat moment is dat dus helemaal niet beseffen dat je zelf genade nodig hebt, maar dan is dat meer je verheven voelen boven een ander. Die heeft misschien veel meer genade nodig, maar ik wat minder. En het is belangrijk om dan toch steeds weer te beseffen en te beleven, maar je moet uit genade leven, want zo wordt dat een kracht in je leven. Nou, en daarom staan we stil bij die gelijkenis die Inge net heeft voorgelezen. En Jezus vertelt die gelijkenis aan Petrus en aan de andere leerlingen. Petrus heeft daarvoor de vraag gesteld, hebben we ook gelezen, welke beloning kunnen wij eigenlijk naar uitzien? En er zit een gedachte achter, die verwoordt hij ook. Want wij hebben al heel veel voor u gedaan, toch, Heer Jezus? We hebben alles achtergelaten wat we hadden en zijn helemaal ervoor gegaan, het volgen van u. En dat heeft ons niet altijd een makkelijk leven opgeleid. Soms is het leven daardoor best wel moeilijk. Dat hebben wij allemaal gedaan. Dan krijgen wij toch een geweldige beloning, Heer Jezus. En Jezus zegt dan niet van, een beetje dimmen. Maar hij zegt, ja, zeker. Jullie zullen rijkelijk worden beloond voor het volgen van mij. En hij noemt dan een paar dingen. Hij noemt dan dat ze op tronen zullen zitten en met hem zullen rechtspreken. Als de Heer Jezus terugkomt, zal dat gebeuren. En ook dat ze dan eeuwig zullen mogen leven. Ik ga dat nu niet verder uitwerken, omdat dat niet is per se waar ik het nu over wil hebben. Maar ja, ze zullen een beloning krijgen. Maar dan wil Jezus wel even heel duidelijk maken, maar denk niet dat je dat verdiend hebt. Maar dat het is ook puur genade, ook als jullie die beloning krijgen. En dat is wat hij duidelijk gaat maken met die gelijkenis. Wat zo mooi is aan de gelijkenissen van de Heer Jezus, is dat ze meestal over het gewone leven gaan van de mensen uit die tijd. Als Jezus zo'n gelijkenis vertelt, de mensen van toen hebben meteen gedacht van, dat herkennen we, dat gebeurt in het echt ook zo. Alleen soms, dan zit er ineens iets in zo'n gelijkenis, dat is ineens heel raar. Dat past niet bij wat er normaal gebeurt. Of dat is absurd. En juist als Jezus zoiets raars, zoiets afwijkend, zoiets absurds gaat vertellen, juist dan ligt er vaak iets op van Gods koninkrijk. Dat zegt vaak iets over hoe het koninkrijk van God is. En dat is ook zo in deze gelijkenis. Laten we ernaar kijken. Een landheer trekt er bij het ochtendgloren op uit om dagloners te zoeken voor zijn wijngaard. Nou, dat konden de mensen voor zich zien. Zo ging dat in die tijd. Het was de tijd van de druivenoogst. De druivenoogst werd in Israël van zeg maar eind augustus tot eind september werd die binnengehaald. En het was een super drukke tijd, want daarna kon je ook de regentijd verwachten. Dus het moest ook wel voor die tijd binnengehaald worden. Dus de mensen hadden heel veel dagloners nodig om die oogst helemaal binnen te kunnen halen. Dagloners. Je zou kunnen zeggen, die mensen stonden eigenlijk onderaan de maatschappelijke ladder van die tijd. Ze waren nog minder waard of werden nog slechter behandeld dan gewone huisslaven. En dat kan je ook wel snappen, want als jij een huisslaaf had gekocht, had je daarvoor betaald. Dus dan is het een beetje dom als jij geïnvesteerd hebt in zo'n slaaf, om daar slecht mee om te gaan, zodat hij niet goed gezond is, zodat hij niet goed kan presteren. Dus een slaaf, daar moet je wel een beetje goed voor zorgen om je investering er een beetje uit te halen. Maar zo'n dagloner, die had je maar voor een dag. En er waren heel veel. Dus die hoefde je niet per se goed te behandelen, want die had je maar een dag nodig. En mocht hij de volgende dag ziek zijn, dan waren er weer genoeg anderen. Dus dagloners, die hadden het eigenlijk heel slecht in de tijd van de Heer Jezus. En in deze gelijkenis belooft de Heer Jezus dat de dagloners die hij inhuurt, dat hij die 1 denarii zal betalen. En eigenlijk was dat in die tijd een vrij normaal dagloon. Daar wilden ze het wel graag voor doen. Ook omdat ze natuurlijk heel arm waren. Dus ze hadden alle geld nodig. Maar nou, dat was wel een aardig loon. Je kon van 1 denarii, als je een behoorlijk gezin had, niet meteen het hele gezin onderhouden. En vandaar dat ook de rest van het gezin vaak wel moest werken. De vrouw en de kinderen, vanaf een jaar of 5, moesten ook aan de bak. Dan was je jeugd wel snel voorbij. Maar de man die kon dan toch vaak het meeste verdienen. Want een mannelijke dagloner, die volwassen mannelijke dagloner, die kon het meeste geld verdienen. Een normale werkdag ging vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Dus vanaf 6 tot 6. 12 uur ongeveer duurde zo'n hele werkdag. Nou, en de landheer uit de gelijkenis gaat dus om 5:30, als het nog niet helemaal licht is, naar de markt. Om daar dagloners te halen voor die dag. Er is een overaanbod, altijd. Dus nou, hij kon kiezen wie die hebben wou. En die mensen die waren blij dat ze waren ingehuurd natuurlijk. Want ja, dan had je voor die dag weer eten op de plank. Dan kon je weer brood op de plank hebben. En nou, dan, dat was natuurlijk wat je graag wou. Het was zwaar werk. 12 uur lang werken. Heel erg heet. Brandende zon. Hard werken. Maar ze hadden het er graag voor over. Want nou, dan had je weer eten voor die dag, dan had je weer onderhoud voor je gezin. Nou, vanaf 6 uur tot 9 uur wordt er dan gewerkt. En dan gaat die landheer opnieuw naar de markt om weer wat mensen erbij aan te nemen. Je kan je afvragen, nou, had dan meteen er genoeg 's ochtends om 5:30 ingehuurd, dan hoef je niet steeds weer naar die markt. Maar dat deden ze expres, want aan het begin kan je nog niet zo heel goed zien hoeveel mensen je nodig hebt. En ze wouden in ieder geval niet te veel mensen inhuren, want dan wordt het veel te duur. En bovendien, als je te veel mensen inhuurt, gaan ze misschien minder hard werken. Dus dan kan je beter in het begin ongeveer 80% van de mensen wat je nodig hebt inhuren. En dan kan je in de loop van de dag, na 3 uur, kan je het weer iets beter bekijken. Van ongeveer zoveel moet ik er misschien nog bij hebben. En anders gingen ze om 12 uur nog weer naar 3 uur nog een keer. Precies het goede aantal mensen te krijgen. En in de gelijkenis van Jezus begint het dan een beetje vreemd te worden. Want om 3 uur 's middags gaat die man nog een keer naar de markt om mensen te halen. En zelfs nog een keer om 5 uur aan het eind van de middag. Nou, dat gebeurde in het echt eigenlijk nooit meer. Want om 12 uur moest je toch wel een beetje de mensen hebben die je dacht nodig te hebben. Als na 4 uur in ieder geval, als dan nog iemand werd ingehuurd, was dat altijd voor de volgende dag. Dan was je ook blij van, nou, dan heb ik in ieder geval werk voor de volgende dag. Maar voor de dag zelf, dat sloeg helemaal nergens op. Je gaat niet helemaal ergens ver in de middag nog mensen voor diezelfde dag inhuren. Maar in de gelijkenis gebeurt het dus wel, dat zelfs om 5 uur 's middags, aan het eind van de middag, komt die man nog op de markt en zegt van, willen jullie ook nog komen werken? Of hij vraagt, Waarom staan jullie hier nog? En de meeste, heel veel uitleggers, die vatten dat op als een verwijt. Zo van, jullie zijn zeker lui. Jullie willen zeker niet werken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet logisch dat dat een verwijt is, want de mensen wilden maar wat graag werken. Ze waren arm, ze waren blij als ze überhaupt aan het werk mochten. Dus van luiheid kon helemaal geen sprake zijn. Dus het was ook een beetje verdrietig, op een verdrietige toon, dat ze zeiden, ja, wij staan hier omdat nou een keer niemand ons in dienst wilde nemen. En dan zegt de landheer, nou, gaan ook jullie maar naar mijn wijngaard. En het slaat nergens op, hè. Het was al 5 uur, ze konden hoogstens nog een uurtje werken. Nou, je was op de markt, dus je moest ook nog eerst lopen naar die wijngaard. Nou, tegen dat je er eens was, was je alweer een kwartier verder, dus dan kon je nog zeg maar 3 kwartier werken. En dan was het alweer afgelopen. Maar dat gebeurt en daarna komt het moment van uitbetaling. En dan worden die laatsten, die om 5 uur nog eens kwamen, als eerste uitbetaald. Dat is natuurlijk nodig voor het verhaal, hè? Want de mensen die al vanaf het begin er waren, moesten dat zien. Hoeveel die mensen kregen, die van op het laatst. En die mensen van op het laatst, die zeg maar, nog 3 kwartiertjes in de avondkoelte hebben gewerkt, kregen 1 denari van de rentmeester die dat moest uitbetalen. Volkomen belachelijk, een compleet dagloon voor zo'n klein poosje werken. En als dat in het echt zou zijn gebeurd, dan hadden die mensen die dat kregen waarschijnlijk gezegd van, oh, sorry, ik denk dat u zich vergist. Zij zijn er al een hele dag. Ik ben eigenlijk nog maar net begonnen. En ik denk dat degenen die aan het begin waren geweest ook dachten van, hey, hij vergist zich, wij moeten die denari krijgen. Maar nee, het is echt de opdracht die rentmeester heeft gekregen van de landheer. Nee, ze moeten gewoon 1 denari krijgen. Nou, je kan je wel voorstellen hoe die mensen van het, op het laatst hoe die naar huis gingen. Die waren blij van, yes, nou hebben we toch nog, we hadden niet op gerekend, toch nog gewoon geld waarmee ik thuis kan komen en iedereen zal blij zijn. Wauw, wat een buitenkansje. En die dagloners die al vanaf het begin, dus 12 uur lang hadden gewerkt in de brandende zon, die waren ook blij. Die dachten van, huh? Zij krijgen 1 denari? Oké, dan krijgen wij nog meer. Ze zullen vast niet gedacht hebben dat ze 12 denari zouden krijgen. Dat zal wel heel absurd zijn, maar al was het alleen maar het dubbele. Al hadden ze 2 denari gekregen. Dat zou fantastisch zijn. Dat is ongekend. En de teleurstelling is te begrijpen als zij ook maar 1 denari krijgen. En wij snappen toch dat ze dan protesteren. Wij hebben de hele dag in de brandende zon het volgehouden en zij hebben een klein uurtje in de avondkoelte gewerkt. En we krijgen hetzelfde. Ja, dat is echt niet eerlijk. En als dan de werkers van het eerste uur hun beklag doen bij de landheer, dan zegt hij tegen een van hen, vriend, ik doe jou toch geen onrecht. Ik betaal die ander meer, dat klopt. Maar ik pak het van jou toch niet af. Jij krijgt gewoon dat wat ik met jou heb afgesproken. En dan komt die mooie uitspraak. Ik wil aan de laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Ik wil. En daar zit heel veel in. Dat zegt eigenlijk alles over Gods koninkrijk. God wil genadig zijn. God wil goed zijn. Zelfs als dat betekent dat mensen spijkers slaan door de polsen van zijn eigen zoon, dan nog, en juist daarom en daardoor wil God goed zijn. En wat Petrus en de andere leerlingen moesten leren van deze gelijkenis is, ook wij kunnen alleen maar uit genade worden gered. En ik kan me ergens wel voorstellen dat ze zich wel wat beter voelden dan anderen, omdat ze dan toch maar alles hadden losgelaten om Jezus te volgen. Omdat ze daar nou veel voor over hadden gehad. En Jezus zegt ook van, ja, maar jullie worden daar inderdaad voor beloond, maar niet omdat je beter bent. Ook jullie moeten het puur van genade hebben. En dat geldt ook voor jou en dat geldt ook voor mij. Misschien heb jij dat ook wel eens gedacht. Als ik mezelf vergelijk met anderen, dan doe ik nog niet zo slecht. En wanneer jij dat denkt, en als ik dat denk, dan hebben we een probleem. Dit probleem, dat Gods genade ons dan dus niet zo heel erg raakt. En dat die genade ons dus ook niet zozeer verandert. Dat we niet worden veranderd in ons voordeel door Gods genade. En genade is een kracht die je enorm veranderen kan. Het kan je nederig maken, dankbaar maken, vergevingsgezind maken. Het kan een enorme liefde in je hart ontsteken. Liefde voor de Heere Jezus. Maar die genade kan alleen maar binnenkomen als je beseft, ik ben de laatste in Gods koninkrijk. Ik ben niet beter dan andere mensen. De eerste hoorders van die gelijkenis hebben op een gegeven moment gedacht, hier, dit is helemaal absurd. Dat er op laatste moment nog dagloners worden ingehuurd en dat die net zoveel krijgen als die anderen, absurd. En ja, zo gaat het eraan toe in Gods koninkrijk. Gods koninkrijk gaat erover dat God goed wil zijn, dat God genadig wil zijn. En daarbij spelen onze prestaties geen rol. Ik heb het wel eens op catechisatie gehad over dat verhaal van die misdadiger aan het kruis. Hè, die op het laatst zich nog bekeert en dan bij God in de hemel mag zijn. En vaak was dan de reactie, en dat snap ik wel ergens ook wel, van nou dat is mooi makkelijk. Die heeft zijn hele leven niet met God rekening gehouden, heeft niks ervoor hoeven doen, zeg maar. En toch aan het eind, dan komt het nou goed met hem. En dat klinkt bijna een soort van jaloezie. Ja, en ik heb juist misschien wel mijn hele leven allemaal dingen gedaan voor God. Bidden, naar de kerk gaan, geen zonde doen, wel goede dingen doen. Jongen, wat is het allemaal wat? En ik moest er heel veel voor doen. En nou ja, ik krijg hetzelfde, ik mag ook in de hemel. Dat is toch niet eerlijk? Maar dan ga je dus doen alsof wat je voor God doet, het leven met God, een soort van zure appel is waar je doorheen moet bijten voordat dan het zoet komt van het leven in de hemel. En zo is het toch niet? Werken voor God, bezig zijn voor God, is toch op zich al een beloning, iets moois. Het is geen last om te werken voor God. Het is een voorrecht dat je mag leven met God. Het is puur genade dat je dat voorrecht krijgt. De Heere Jezus die heeft daar zichzelf voor gegeven. En het is toch ook genade dat je de Heere Jezus mag kennen. Het is zo geweldig om met de Heere Jezus te leven. Hij die voor ons op aarde is geweest, alles voor ons over heeft gehad, maar die ook nu nog steeds bij ons is, die de Heilige Geest aan je geeft, met wie je elke dag leven mag, die je elke dag inspireren wil. Het is toch een voorrecht als je met de Heer Jezus leven mag. En als je het zo ziet, zul je het anderen ook nooit misgunnen. Dat zij ook de goedheid van God ontvangen en misschien niet hun hele leven dat al hebben, met God hebben geleefd. Het is genade, geweldige genade dat je met God mag leven. En het belangrijkste is dus te beseffen dat je zelf genade nodig hebt. En dat moeten we steeds weer leren zien, want we voelen onszelf echt niet altijd zo heel slecht en soms beter dan anderen. Maar als je nou eens eerlijk in de spiegel kijkt, dan is het toch zo dat er in jouw leven ook een heel slechte kant is. Er is een heel slechte versie van jouzelf en er is een hele slechte versie van mijzelf. Je kan de schijn ophouden. Je kan net doen of je een hele brave burger bent. Je kan net doen of je een heel goed kerkmens, meelevend kerkmens bent. En dat zal in veel opzichten ook zo zijn. Als je maar beseft en niet gaat geloven dat dat het is, maar beseft dat daarachter die donkere, soms vieze, zondige kant van jouzelf zit. Waar je soms van schrikt. En ik hoop dat je daar bij tijden van schrikt, van die kant van jezelf. En dan besef je dat je zelf eigenlijk zo'n dagloner van het laatste uur bent. Dat wil zeggen, jij verdient Gods goedheid helemaal niet. Het is eigenlijk ongehoord dat God jou lief heeft, dat God mij lief heeft. Jou, mij en ook die ander. En dat laatste vind je misschien wel soms heel lastig. Dat God ook die ander lief heeft. Dat God ook die ander genadig is. Terwijl die ander misschien dit heeft gedaan, dat heeft gedaan. Of jou iets heeft aangedaan waar je boos over bent. En om dat te kunnen aanvaarden, dat er ook voor die ander genade is, is het nodig te beseffen wat jouzelf vergeven is. En die gelijkenis, deze gelijkenis helpt je om dat te beseffen. Ik moet het zelf helemaal van genade hebben. En deze gelijkenis leert ons dus ook om zelf genadig te zijn. En zoals die landheer ongehoord goed was voor die dagloners die het helemaal niet verdienen, mogen wij leren om goed te zijn voor andere mensen. En laten we genadige mensen zijn in ons persoonlijk leven, in ons kerkelijk leven. Wat kan een kerkelijke gemeente ook kracht in zich hebben, kracht van God, als je samen leeft uit genade, als er een sfeer is van genade. Ga zelf genadig zijn. Wees goed en genadig voor elkaar. Wees genadig voor je man, je vrouw, je kinderen, je ouders, je familie, je collega's, kerkmensen, andere mensen, wie dan ook. Laten we samen bouwen aan een cultuur van genade. Want dat is het project van God. Dat is het project van Gods koninkrijk. Hij bouwt een koninkrijk van goedheid en genade. Amen. Ja, we zullen nu bij de geboden van God stilstaan. De 10 geboden, niet doordat die worden voorgelezen, maar doordat we erover zingen. En dat is liedboek 310, vers 1 tot en met 5. Dat gaat over de geboden van God en dat die ons vrijheid geven. Gods geboden zetten ons in de vrijheid. Liedboek 310, vers 1 tot en met 5. We zullen zometeen in het bijzonder gaan bidden voor Hendrik en Maria Aarden. Ze zijn inmiddels naar Hongarije afgereisd voor de kennismaking met Noël, het kindje dat ze mogen adopteren, het jongetje. Dinsdag zal zoals gepland was, in ieder geval de eerste ontmoeting plaatsvinden. Ongetwijfeld heel spannend voor Hendrik en Maya en voor Noël. Nou, we zullen samen ook voor hen bidden. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u goed en genadig bent. Dat is typerend voor u. Zoals die landheer in de gelijkenis het zei, ik wil dat doen, ik wil goed zijn. Zo bent u. Onbegrijpelijke liefde is dat, dat u goed wil zijn voor mensen die dat in zichzelf helemaal niet zijn. Soms slaan wij door onze manier van leven de spijkers nog dieper in de polsen van de Heer Jezus. Toch wilt u ons genadig zijn. En daar hebt u alles voor over gehad. Vader, geef dat uw genade telkens weer bij ons binnenkomt. Geef ons oog voor de slechte versie van onszelf. Geef ons dat we inzien hoe ongehoord het is dat u ons genadig bent. Geef dat uw genade bij ons binnenkomt en ons verandert. Leer ons ook om zelf genadig te zijn. En geef dat er onder ons, ook hier in de gemeente, een sfeer van genade heerst. En dat wij genade verspreiden. Vader in de hemel, zegen ons als gemeente. Nog steeds is het zo dat we elkaar minder zien. Sommigen hebben we al heel lang niet gezien of maar weinig gezien. Heere God, zorgt u voor iedereen en ja, help ons om ja, toch als gemeente te groeien en ja, dingen te doen waardoor we mogen groeien. Dank u wel ook voor activiteiten die de komende tijd weer zullen zijn. We bidden voor Hendrik en Maria. Geef dat ze een goede tijd hebben in Hongarije. Dat ze nu ja, tot rust mogen komen nadat ze ook hier een heel drukke tijd hebben gehad. En geef dat het een goede ontmoeting mag zijn als ze Noël mogen ontmoeten. Spannend voor hen en voor Noël zelf natuurlijk ook. Maar Heere, geef dat het goed is en ja, wilt u uw zegen geven over die ontmoeting, maar ook ontmoetingen daarna. We bidden voor zieken. Help bij ziekte. Wil genezing geven. Niet ieder die ziek is, wordt ook altijd weer beter. Heere God, geef dat zij die ernstig ziek zijn, zich ook en vooral kunnen overgeven aan u. In het besef dat u hen draagt en door Christus verlost. Wil helpen als ziekte, ziek zijn moeilijk is, zwaar is en pijn en verdriet geeft. Wees dan daarbij. We bidden voor hen die zorgen voor zieken. In de mantelzorg of omdat ze werken in de zorg. Zegen hun werk. We bidden u voor studenten. Veel studenten begonnen weer de afgelopen week. En geef dat het voor studenten een jaar mag zijn zonder al die beperkingen. Dat er fysieke lessen en colleges kunnen zijn. Zegt u hun werk en dat van docenten. Geef dat het met studenten ook goed mag gaan, ook mentaal goed mag gaan na een zware periode. We horen ook steeds van kamernood. Geef ook dat zij die een kamer zoeken een kamer mogen vinden. Heer God, we bidden u voor mensen die bang zijn. Er zijn zoveel dingen in het leven waar we als mensen bang van worden. Angst voor geweld, angst voor de dood, voor verlies, voor falen, voor mishandeling. Ontfermt u zich over ieder die angstig is en geef hoop in hun leven. Gisteren was 20 jaar geleden dat die aanslag op de Twin Towers er was in New York. Over angst gesproken. Wat een doodsangsten stonden veel mensen uit. We bidden voor ieder die nog leeft met de gevolgen ervan. Trauma's, verlies. En we bidden voor anderen op deze aarde die te maken hebben gehad of te maken hebben met terreur en geweld. Die leven met angst. Ontfermt u zich over hen. Help hen. We bidden voor de overheid. Geef wijsheid aan de overheid. Geef dat degenen die werken voor de overheid uitstijgen boven het eigen belang. Boven machtsdenken. Boven strategisch denken vanuit partijbelang. Geef dat ze het belang van anderen, belang van iedereen voor ogen hebben. Wil geven dat er een nieuwe regering, een goede regering mag komen. Heere God, we willen nu in stilte nog bidden voor mensen die wij in onze gedachten hebben, waarvan we weten dat ze het moeilijk hebben. We willen hen aan u opdragen en daarvoor hebben we nu een moment van stilte. Heere God, onze Vader, we willen nu met elkaar nog bidden met de woorden die de Heer Jezus zelf ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht, de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu het moment voor de collecte, die jullie op de bekende manier kunnen overmaken. Of zometeen bij de uitgang kun je het er ook in doen. Er zal nu tijdens dit collectemoment door Klaas op het orgel worden gespeeld een bewerking van Psalm 8. En daarna zingen we met elkaar Psalm 8a, Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. We mogen nog met Gods zegen nu naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.